Hoofdstuk 13, kamelen en naalden, over financiën. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Lucas, hoofdstuk 18, vers 25. Wie denkt dat geld alles voor hem doet, gaat uiteindelijk alles doen voor geld. Voltaire. Te veel mensen spenderen geld dat ze niet verdiend hebben aan spullen die ze niet willen, om indruk te maken op mensen die ze niet leuk vinden. Will Rogers. Geld kan geen geluk kopen, maar je kan er wel je eigen vorm van miserie mee kiezen. Groucho Marx. Weet je niet dat God jouw geld en bezittingen toevertrouwt, bovenop wat je nodig hebt om te voorzien voor je familie, om de hongerige te voeden, de naakte te kleden, de vreemdeling te helpen, de weduwe, de wees, inderdaad, iedereen die hulp nodig heeft, zodat alle noden van de mensheid voldaan zouden zijn? Hoe kan je, nee, hoe durf je God te bestelen door dat geld aan andere doeleinden te besteden? John Wesley. Op het eerste zicht lijkt geld een zeer ongeestelijk iets. Het is verbonden aan de waarde die we aan aardse en dus vergankelijke dingen toeschrijven. En toch zit er een hele geestelijke dimensie achter geld die je misschien niet meteen zou verwachten. Zie je, hoe je met geld omgaat, spreekt boekdelen over je geestelijke maturiteit. 13.1 Geld en de Bijbel. Wat meteen opvalt, is dat de Bijbel opvallend veel te zeggen heeft over geld en bezittingen. Van de 31.150 versen in de Bijbel gaan er zo'n 2.350 over financiële zaken. Blijkbaar hecht God hier veel belang aan. Maar wat is de reden hierachter? Jezus benaderde dit onderwerp vanwege drie voorname redenen. Hoe we ons geld behandelen, beïnvloedt onze relatie met God. Onze bezittingen concurreren met God om de eerste plaats in ons leven. En veel aspecten van ons leven zijn direct verbonden met geld. 13.1.1 Hoe we ons geld behandelen, beïnvloedt onze relatie met God. Toon mij hoe je je geld gebruikt en ik zal je zeggen hoe geestelijk je bent. Het had een uitspraak van Jezus of een van de apostelen kunnen zijn. Geld lijkt wel een soort barometer te zijn die een indicatie geeft van onze geestelijke toestand. Jezus zegt in Lucas 16, vers 11, wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan, wat betreft de onrechtvaardige mammon, niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? In de HTB-vertaling staat vers 11 iets duidelijker. Als u niet eens eerlijk met geld omgaat, wie zal u dan de ware rijkdom toevertrouwen? Als iemand niet met geld kan omgaan, zou die dan wel met andere, hogere dingen kunnen omgaan? Kan iemand die zijn geld niet kan beheren, wel zijn gaven van de geest beheren? Kan die om met de waarheden, kennis en wijsheden die God wilt geven, of zal hij die ook slecht beheren? Geld lijkt wel een testrit of een ingangsexamen te zijn. Jezus kijkt hoe we met geld omgaan, wat algemeen als het meest waardevolle in het natuurlijke beschouwd wordt, om te zien of we ook met geestelijke rijkdommen kunnen omgaan, want omgekeerd geldt dit principe ook. In Matteüs hoofdstuk 25 vers 21 zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Die onrechtvaardige mammon verdient wat meer uitleg. Hij wordt door Jezus aangeduid als zijnde de geest achter geld. Iemand kan een geest van lust over zich hebben, waardoor hij beïnvloed wordt tot seksuele zonden. Een geest van angst zal mensen schrikachtig en bevreesd maken. De geest van Mammon maakt mensen hebzuchtig en gierig. Mammon blijkt niet een kleintje te zijn in de rangorde van slechte geesten, hetgeen ons meteen bij het tweede punt brengt. 13.1.2 Onze bezittingen concurreren met God om de eerste plaats in ons leven. Jezus zegt in Matteüs hoofdstuk 6 vers 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Tijdens de kruisvaarten huurden de kruisvaarders huurlingen in om mee voor hen te vechten. Aangezien ze het als een heilige oorlog beschouwden, werden die huurlingen stevast gedoopt alvorens ze mee mochten gaan vechten. Tijdens deze doop hielden deze huurlingen hun zwaarden ver voor zich uit, zodat die niet mee gedoopt zouden worden. Dit deden ze als teken dat hun zwaarden niet mee gedoopt werden en dus niet onder Jezus' heerschappij zouden vallen. Ze zouden met hun zwaarden nog steeds kunnen doen wat ze zelf wilden. Dat was het enige aspect van hun leven dat ze nog steeds zelf wilden controleren. Te veel christenen beschouwen hun portefeuille op dezelfde manier als de huurlingen hun zwaarden beschouwden. U mag alles hebben, Jezus, behalve mijn geld. Dat kan ik perfect zelf beheren. Er is een kleine uitspraak die enkel in het Engels kan gezegd worden. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Als je Jezus heerschappij geeft over 95% van je leven, maar niet over je geld, dan maak je hem in feite heer van niets. Want wie houdt nog steeds de touwtjes in handen? Wie geeft de toestemming? Jij, niet Jezus. Dus wie is Heer? Jij. We mogen geld daarom niet tussen onszelf en God laten staan. Paulus geeft een zeer duidelijke waarschuwing aan zijn discipel Timotheus. In 1 Timotheus 6, vers 10. Want geldzucht is de wortel van alle soorten kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Het valt op dat geld in zichzelf geen kwaad is. Het is de liefde voor geld, de geldzucht, die de wortel is van vele soorten kwaad. Het behoeft geen uitleg dat dit waarheid is. Hoe vaak ligt geld niet aan de basis van grote schandalen en gruwelen? Oorlogen, oplichterij, omkoperij, woekerwinst, gokken, schulden, afrekeningen. Het is opnieuw zo'n keuze. Ofwel heb jij geld in jouw grip, ofwel heeft geld jou in zijn grip. Maar het zal één van de twee zijn. 13.1.3 Veel aspecten van ons leven zijn direct verbonden aan geld. Zou het kunnen dat Jezus zoveel over geld sprak, omdat hij wist dat zo'n groot deel van ons leven rond het gebruik van geld zou draaien? Hoeveel tijd spendeer je tijdens een normale week aan het verdienen en uitgeven van geld? Hoe vaak ben je bezig met keuzes af te wegen die met geld te maken hebben? Hoe vaak ben je op één week tijd betrokken bij activiteiten of vormen van ontspanning waarvoor je moet betalen? Check jezelf eens aan de hand van de volgende 10 attitudes. Als je er meerdere moet aanduiden, kan dat erop wijzen dat de geest van Mammon, geldzucht, een houvast in je leven heeft. Bezorgdheid. Ik ben onrustig en bezorgd over geld. Financieel wanbeheer. Ik weet niet waar het geld is gebleven. Stelselmatig financieel tekort. Ik kom altijd geld tekort. Verkeerde zuinigheid. Ik kan me dat niet veroorloven. Impulsief koopgedrag. Ik kan zo'n koopje toch niet laten lopen? Gierigheid. Ik kan mijn tienden echt niet missen. hebzucht. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ontevredenheid. Anderen hebben meer dan ik, dat is oneerlijk. Gebondenheid aan schulden. Ik kan het niet meer terugbetalen. Overschatting van de macht van het geld. Met geld kan ik alles voor elkaar krijgen. Gods rol en onze verantwoordelijkheid. Veel van de verwarring en onduidelijkheid komt voort vanuit het feit dat de rolverdeling niet duidelijk is. Wat is Gods rol in alles wat met geld te maken heeft en wat is mijn verantwoordelijkheid? Gods rol kan opgesplitst worden in 3 grote delen: eigendom, controle en voorziening. Onze rol is simpel, rentmeester. We onderzoeken ze allemaal. 13.2.1 God is de eigenaar van al het geld en bezittingen. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan. Deuteronomium hoofdstuk 10, vers 14. Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Haggai hoofdstuk 2, vers 9. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de Heere van de legermachten. Psalm 50, vers 12b. Van mij is de wereld en al wat zij bevat. Dit klaart meteen een hele hoop dingen op. Alles is van God. Onze mentaliteit moet ineens aangepast worden aan Gods heerschappij. De vraag is nu niet langer: Heer, wat wilt u dat ik met mijn geld doe? Maar: Heer, wat wilt u dat ik doe met uw geld? Deze eerste rol van God in verband met geld moet ons meteen ook een andere belangrijke attitude leren, namelijk die van tevredenheid. De bezittingen die we hebben zijn van God en onze attitude mag niet verbonden worden aan de hoeveelheid of de kwaliteit van die bezittingen. In 2014 begaf mijn auto het en gingen mijn vrouw en ik op zoek naar een nieuwe. We vonden het model dat we nodig hadden bij iemand die haar auto weg moest doen vanwege omstandigheden. We hadden onze nieuwe tweedehandsauto nog geen 3 weken of een vandaal vond het nodig om een kras in de carrosserie te zetten. Van de voorkant tot de achterkant staarde die kras mij opeens in het gezicht. Mijn eerste reactie was zeer ongeestelijk. Ik was kwaad en verbaasd tegelijkertijd. Hoe kan iemand nu uit zoiets plezier of voldoening halen? Maar achteraf bekeken werd duidelijk dat mijn gemoedstoestand beïnvloed werd door mijn bezittingen. Als ik een geestelijker perspectief had gehad, dan had ik beter begrepen dat het Gods auto was waarvan ik gebruik kon maken. Ik had nog steeds geen flauw idee waarom God zo'n kras op zijn auto wilde, maar dan was dat maar zo. Het brengt ons bij het volgende. 13.2.2 God is in controle. Lees aandachtig de volgende passage in 1 Kronieken 29, vers 11 tot 14. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk en u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. God heerst over alles, ook over geldstromen en bezittingen. Hij kiest en bepaalt wie ze toekomen, hoe ze worden gebruikt. Als God zelfs de moeilijkste en pijnlijkste omstandigheden ten goede kan keren, dan kan hij dat ook met geldzaken. Ook dat laatste zinnetje van deze passage is opvallend. Mijn broer en ik hadden ooit het lumineuze idee in ons hoofd gehaald om voor de verjaardag van onze papa een nieuwe bureaustoel te kopen. We waren nog kinderen en gingen dus op de fiets naar een winkel die zo'n 5 kilometer van ons huis verwijderd was. In de winkel kozen we een stoel die we mooi vonden en die goed zat. We betaalden die en zagen onszelf opeens geconfronteerd met een probleem. Hoe zouden we die zware bureaustoel op de fiets meekrijgen naar huis? Iemand van de winkel hielp ons door de stoel op mijn bagagedrager vast te maken en zo konden we de terugtocht aanvatten. Mijn broer en ik lachen er nog steeds mee als we eraan terugdrenken. Maar het bijzondere is dat we het zakgeld dat we van onze papa gekregen hadden, vervolgens ook uitgegeven hadden aan onze papa. In feite illustreert dit kleine verhaaltje helemaal hoe geld in ons leven beschouwd zou moeten worden. We geven terug aan God wat we van hem ontvangen hebben. Hij is uiteindelijk toch eigenaar over alles en in controle over alles. In zijn handen brengen die rijkdom ontelbaar veel meer op als in die van ons. 13.2.3 God is de voorziener. Alle rijkdom is van God, maar hij houdt ervan om ze rijkelijk te delen met zijn kinderen. De Bijbel staat vol met illustraties hiervan. Gedurende hun 40-jarige rondtocht door de woestijn viel er elke dag manna uit de hemel. Wanneer een mensenmenigte van duizenden honger heeft, voorziet Jezus hen allemaal van eten. Toen Elia zich verschool voor Achab, stuurde God raven om hem te voeden, in 1 Koningen hoofdstuk 17, vers 4 tot 6. God is zowel voorspelbaar als onvoorspelbaar. Hij zal altijd voorzien voor zijn kinderen, maar je weet nooit op voorhand de manier waarop hij zal voorzien. Je kan nooit op voorhand weten welke wegen God kiest om zijn koninkrijk te doen toenemen, en dit geldt ook voor financiën. Maar de belofte dat hij zal voorzien, die staat als een paal boven water. In Filippenzen hoofdstuk 4, vers 19. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. De kunst is om onderscheid te maken in wat we nodig hebben en wat we begeren. Zie, God belooft dat we zullen hebben wat we nodig hebben. Maar daarom nog niet dat we alles zullen bezitten wat ons hart begeert. Verwende kinderen komen niet goed terecht. God is gul en vrijgevig. Maar hij is ook een vader die het beste met je voor heeft en die beter weet wat goed is voor jou, als jij dat zelf weet. Ook in wijsheid is hij voorziener. Ten slotte moet je ook niet voor jezelf uitmaken of de volgende belofte van God voor voorziening waar is of niet. Matteüs hoofdstuk 6, vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 13.2.4 Wij zijn rentmeesters. Als God de eigenaar is van, de controle heeft over en de voorziener is van alles wat met geld en bezittingen te maken heeft, dan is ook onze rol meteen duidelijk. Wij zijn rentmeesters over zijn eigendom. Het is iets dat al sinds de schepping van de mens duidelijk was. In Genesis hoofdstuk 1 vers 28. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En ook de psalmist bevestigt in Psalm 8, vers 7. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. 13.3 De opdracht van de rentmeester. Er zijn enkele deelaspecten van onze opdracht als rentmeester. In eerste instantie moeten we goede rentmeesters zijn om God blij te maken. Maar het is hem ook tot vreugde als we met onze middelen anderen tot zegen zijn. Gezegend om God te behagen. Als God eigenaar is, dan maakt van ons dat een rentmeester. Het Engelse woord voor rentmeesterschap is stewardship. En de definitie van dit woord geeft meer inzicht in onze rol en opdracht als rentmeesters. Het woord stewardship was oorspronkelijk samengevoegd uit de taken van een steward, is huis of hal, en waard, is gelijk aan een beschermer. Bijbels rentmeesterschap is de acceptatie van de opdracht om zorg te dragen voor Gods waardevolle eigendommen, inclusief de schepping, geld en bezittingen. De gelijkenis van de talenten in Matteüs hoofdstuk 25 vers 14 tot 30 laat ons zien dat God als meester ons als rentmeesters talenten toevertrouwt. Talenten zijn zaken die waarde hebben. Een mooie verdeling hierin is het volgende. Time. We hebben een hoeveelheid tijd van God gekregen om anderen lief te hebben. En deze tijd vertegenwoordigt een bepaalde levenswaarde. Talents. We hebben bepaalde vaardigheden, ervaringen, inzichten, etc. gekregen die relationele waarden vertegenwoordigen. Treasures. We hebben bepaalde zaken gekregen zoals geld en materiële bezittingen die een bepaalde materiële waarde vertegenwoordigen. Het is onze opdracht om deze drie geschenken aan te wenden voor God en zijn koninkrijk, zodat ze veelvuldig en blijvend vrucht dragen, ter ere en glorie van God. Johannes hoofdstuk 15 vers 8. De maatstaf voor ons succes als rentmeesters is in hoeverre we betrouwbaar zijn geweest in de opdracht om de talenten te investeren zodat ze rendement opleveren voor de eigenaar. Wanneer Jezus, de rechtmatige eigenaar, vervolgens terugkomt, zal hij de opbrengst van ons werk als rentmeester aannemen. Dan zal vervuld worden wat Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 15 vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Een eerste motivatie om goede rentmeesters te zijn is omdat het onze Vader verheerlijkt. Hij geniet ervan als wij tot ons doel komen en zijn voorzieningen ombuigen tot dingen die van waarde zijn. Wanneer iemand een wedding planner aanneemt, krijgt die de beschikking over een budget om de mooist denkbare dag te faciliteren. Dat geld moet dus omgezet worden in eten, drank, muziek, locatie, decoratie en dergelijke meer. Hetzelfde geldt voor ons leven. We krijgen van God een budget om iets prachtigs te maken van ons leven en Hij verwacht dat we het omzetten naar iets dat Hem tot eer is. Gezegend om tot zegen te zijn. De vraag komt dan naar boven waarom wij de talenten ontvangen van God. God zegt tegen Abraham dat hij hem zal zegenen, zodat hij op zijn beurt weer een zegening kan zijn voor de volkeren, in Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot 3. Het Hebreeuwse woord voor zegen dat hier gebruikt wordt is baruch. Dat woord heeft twee betekenissen. Knielen voor en toevoegen aan. In feite zegt God hier tegen Abraham, ik acht jou van zo'n grote waarde dat ik goede dingen ga toevoegen aan jouw leven. Ik zegen jou, zodat jij anderen kunt dienen door jouw zegeningen met hen te delen. Deze opdracht geeft ons meer duiding over de rol van geld in ons leven. God zegent ons hiermee, zodat we anderen tot zegen mogen zijn. Wanneer we geven aan anderen, zal een van de belangrijkste gevolgen zijn dat anderen God gaan mogen kennen als de grote gever. In 2 Korinthe hoofdstuk 9, vers 11 tot 13. Het tegenovergestelde van zegenen is vervloeken. Het Hebreeuwse woord voor vervloeken is kelala en betekent de stroom blokkeren of aftrekken van. Het land Israël geeft een krachtig voorbeeld van dit principe. In het noorden van het land heb je het meer van Galilea, dat werkelijk sprankelt van leven. Het is een prachtig meer, gelegen aan de voet van de Golanhoogte. In het noorden komt de Jordaan in het meer van Galilea binnen en ze vervolgt haar weg naar het zuiden, waar ze in de Dode Zee terechtkomt. De Dode Zee heeft haar naam niet gestolen. Enkel de taaiste micro-organismen kunnen in die zwavelachtige wateren overleven. De reden hiervoor is het feit dat de Jordaan een dood einde is. Er is geen doorstroom. Het contrast met het meer van Galilea kan niet groter zijn. Wie een kanaal wil zijn van Gods voorziening en dus geld en bezittingen wil laten doorstromen naar anderen, die zal veel meer leven ervaren dan iemand die de kraan toedraait en alles voor zichzelf houdt. Het goed beheren van Gods eigendom leidt naar een diepere relatie met Hem. Het vormt tegelijk ook ons karakter en het is tot zegen van anderen. Geld kan dus in feite iets zeer positiefs zijn. 13.4. Praktische invulling van de opdracht. Er zijn enkele principes die je moet kennen om goed met geld te kunnen omgaan. Het zijn deelaspecten van je rentmeesterschap. We lijsten ze voor je op. Vermijd schulden. Zoek advies. Wees eerlijk. Wees vrijgevig. Werk hard. Investeer doordacht. Besteed wijs. Leef voor de eeuwigheid. 13.4.1. Vermijd schulden. Koop niets op afbetaling. Alles wat je op afbetaling koopt, betaal je uiteindelijk veel duurder dan wanneer je iets langer zou sparen en het in één keer zou betalen. Laat je niets wijsmaken in zaken abonnementen en maandelijkse lasten. We zien een zeker patroon in de Bijbel bij mensen zoals Abraham, dat ze bij niemand in de schulden wilden staan. In onze moderne tijd zou ik voorstellen dat je enkel voor de aankoop van een huis een uitzondering maakt, omdat het meteen ook onderdeel is van een doordachte investering. Wanneer je deze grote stap in je leven zet, zorg er dan voor dat je goed geïnformeerd bent. Je kan namelijk tienduizenden euro's uitsparen door een goede hypothecaire lening te onderhandelen bij de bank. Het verschil tussen iemand die een slechte interestvoet heeft en iemand die goed onderhandeld heeft, kan neerkomen op gemakkelijk 100 euro per maand. Dat is 1200 euro per jaar. En als je een gemiddelde aflossingsperiode van 25 jaar telt, zit je dus snel aan 30.000 euro. Spreuken 22, vers 7. Een rijke heerst over armen, en wie leent, wordt slaaf van de uitlener. 13.4.2. Zoek advies. In het opmaken van een budget of een financieel plan kan je, zeker in de eerste jaren waarin je op je eigen benen staat, je voordeel doen met het advies van je ouders of iemand die ervaring heeft met geldzaken. Misschien heb je nu al gemerkt dat je maandelijkse inkomsten altijd zo makkelijk opgeraken. Maar niet alleen voor je budget kan je advies inwinnen. Ook voor de aankopen of uitgaven die je onderneemt, is het goed om je licht op te steken bij mensen die ervaring hebben. Zeker bij het aankopen van grotere zaken zoals een huis of een auto, is het onontbeerlijk om er enkele professionals bij te halen. Bovendien is het noodzakelijk dat je met de Heilige Geest overlegt wat zijn advies is. Het is immers zijn geld dat je gaat uitgeven. Spreuken 19, vers 20. Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat u uiteindelijk wijs wordt. 13.4.3. Wees eerlijk. Er was een tijd dat ik niet zou zeggen als een kassierster een bepaald artikel niet zou inscannen. Die tijd is voorbij. Je moet eerlijk zijn met je financiën. Ik ben ooit zelfs eens terug naar een woonwarenhuis gegaan, omdat ze vergeten waren een fles water te scannen. Juist is juist. wat op het eerste zicht misschien lijkt op een meevallertje, is in feite een test om te kijken of je God ook in zo'n kleine dingen zou gehoorzamen. God heeft elke vorm van diefstal verboden in de 10 geboden. Ook in de christelijke wereld gaan leiders onderuit vanwege zelfverrijking en andere financiële wantoestanden. Wees altijd eerlijk met geldzaken. Exodus hoofdstuk 20, vers 15. U zult niet stelen. 13.4.4. Wees vrijgevig. Dit is misschien het moeilijkste, maar het meest belonende aspect van ons rentmeesterschap. Het is tevens ook een uiting van hoeveel weeskind er nog in ons zit. Weeskinderen kunnen moeilijk afstand doen van hun geld, omdat ze hier hun zekerheid en veiligheid uithalen. Zonen van God begrijpen dat hun vader multimiljardair is en dat er dus nooit tekort zal zijn. Daarom geven ze makkelijk hun geld weg om anderen tot zegen te zijn. Veel christenen zitten helaas nog steeds in een armoede-mindset. Hetgeen absurd is als we onze rijkdom in overweging nemen. Of staat onze te hoge levensstandaard ons in de weg om vrijgevig te zijn en zijn we niet bereid om iets soberder te gaan leven, opdat we meer zouden kunnen investeren in Gods koninkrijk? Wie moeite heeft met geven, moet zich aan een daad van geloof en gehoorzaamheid wagen door van zijn geld te beginnen weggeven. Daarna moet die gehoorzaamheid zelfs doorgroeien naar een attitude van blijmoedigheid, zoals Paulus schrijft, 2 Korinthe hoofdstuk 9 vers 7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Een eerste stap om te beginnen geven is een Bijbels principe van tienden geven. Dit concept komt uit het Oude Testament en was een wet voor de Israëlieten. Ze moesten 1/10 van hun inkomsten en oogst afstaan. Met deze middelen werden de Levieten in hun levensonderhoud voorzien, omdat zij de erediensten voor God als ook het onderhoud van de tempel verzorgden. Het is niet verplicht, maar het is voor elke discipel een goed startpunt. Je kan het op 2 manieren bekijken. Ofwel doe je moeilijk dat je 10% moet afstaan, ofwel ben je blij dat je 90% mag houden. Maar nogmaals, het geven van tienden is een opstart. Een zeer goede opstart, laat dat duidelijk zijn. De enige reden waarom Engage en Establish zo mooi gepubliceerd zijn kunnen worden, is omdat één bepaalde recruit het op zijn hart gekregen had om zijn tienden, die hij jarenlang had opgespaard, weg te geven. Als je je het kan veroorloven, dan mag dat bedrag ook een stuk meer zijn. Wie met een maandloon van 2000 euro zijn vrouw en kinderen moet onderhouden, zal gedurende een periode van zijn leven misschien niet meer dan 200 euro per maand kunnen geven. Wie echter met een loon van 4000 euro enkel voor zichzelf moet voorzien, kan veel meer geven dan 400 euro per maand. Uiteindelijk zal Jezus vragen hoe we zijn geld besteed hebben. En op die dag wil je liever te veel weggegeven hebben als te weinig. Er kan immers een moment komen waarop de Heilige Geest vraagt om een grote som weg te geven. Toen mijn vrouw en ik op onze DTS waren, waarvoor we 1,5 jaar gespaard hadden om die te kunnen doen, waren we op een gegeven moment enkele mensen die hun outreach niet konden betalen. Ze konden niet mee op missiereis, tenzij ze nog enkele honderden of zelfs duizenden euro's konden verzamelen. Wij waren tijdens onze DTS, die al ons spaargeld had gekost, ook nog de hypotheek van ons huis aan het betalen en we wisten dat we nauwelijks reserve zouden hebben als we terugkwamen. Toch vroeg God van ons om een kleine 700 euro weg te geven aan enkele studenten. We hebben gehoorzaamd en het was magnifiek om achteraf te horen wat het opgebracht had. Elk van de studenten die we ondersteund hadden, hadden een levensveranderende tijd gehad. En bovendien waren ze ook veel mensen tot zegen geweest. En ook wij zijn nooit iets tekort gekomen in de maanden na onze DTS. 13.4.5. Werk hard. Werken is belangrijk voor God. In Genesis hoofdstuk 2 vers 15 zet hij Adam in de tuin van Eden, zodat die daarin zou kunnen werken. Bij het opstellen van de 10 geboden zegt God dat we 6 dagen zouden werken om op de 7e uit te rusten. Paulus zegt in de 2e brief aan de Thessalonicenzen dat wie niet wil werken, ook niet hoeft te eten. Jozef was opziener en eerste minister. Mozes was herder. Daniel was minister. Lucas was dokter. Paulus was tentenmaker en Jezus een timmerman. Arbeid is een onderdeel van ons menselijk bestaan. En God verwacht dat we onze job doen alsof we rechtstreeks bij hem in dienst zouden komen. Kolossenzen hoofdstuk 3 vers 23. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. God verwacht van ons dat we hard werken, maar niet overwerken. Niet lui, maar ook niet workaholic. 13.4.6. Investeer doordacht. Je had het misschien niet meteen zien aankomen, maar ook sparen is een Bijbels principe. Veel mensen in de Bijbel hadden enorme rijkdom, Abraham bijvoorbeeld. Maar hun doel was nooit om rijk te worden. Zij hadden een ander perspectief op rijkdom. Eentje dat door Salomo gearticuleerd werd als, Spreuken hoofdstuk 13 vers 22, de goede mens doet zijn kleinkinderen erven. De kunst is om geld geen doel op zich te laten worden. In Lucas hoofdstuk 12 is Jezus heel duidelijk dat het een zeer slecht idee is om alles op te sparen. Hij vertelt het verhaal van iemand die zijn rijkdom steeds vermeerdert en alles voor zichzelf wilt houden. Hij bouwt daarom steeds grotere voorraadschuren. Maar op een dag sterft hij en al zijn rijkdom is uiteindelijk voor niets geweest. Jezus besluit in Lucas hoofdstuk 12 vers 33 en 34. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Jezus is duidelijk. Wie wil sparen, doet dat beter in de vorm van hemelse schatten, die niet van hem afgepakt kunnen worden. Niemand van ons zal zijn huis, auto of bankrekening kunnen meenemen naar het hiernamaals. De dingen die we gedaan hebben voor God en die dus van eeuwigheidswaarde zijn, nemen we echter wel mee. Maar mag je nu sparen of niet? Persoonlijk vind ik sparen enkel nuttig in het kader van het volgende gebod. 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 8. Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Spaargeld is nuttig wanneer er een soort buffer wordt ingebouwd die dient om het gezin te verzorgen. Onvoorziene uitgaven, budget voor nodige verbouwingen of een systematisch beginnen sparen voor het moment dat er een nieuwe auto moet zijn. Maar je kan hier uiteraard ook in overdrijven. Mij lijkt het in ieder geval gezond om niet te sparen ten koste van het weggeven. Als je zoveel wilt sparen dat je je tienden of meer niet kunt geven, dan klopt er iets niet. 13.5.7. Besteed wijs. Waar geef je je geld aan uit? Sommige dingen zijn onontbeerlijk. Gezonde voeding, kledij, facturen voor water en verwarming. Maar dan nog, kies je hoe duur je smaak is. Ga je voor kleren shoppen tijdens het seizoen en volgens de laatste mode? Of kan je wachten tot de solden? Heb je per se merkkledij nodig? We weten ook dat sommige warenhuizen gevoelig duurder zijn dan andere. Waar koop je je eten? Hoe bepaal je je mediakosten zoals internet en telefonie? Heb je de abonnementen goed vergeleken? Wat met andere uitgaven? Mijn advies zou zijn om altijd je eerst af te vragen of je iets nodig hebt of niet. Als het echt nodig is, ga dan vergelijken tussen de producten die aan de standaard voldoen. Wacht vervolgens op een promotie of nog beter, koop het tweedehands. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen in ons land volledig nieuwe producten voor een prikje van de hand doen, omdat het een miskoopje is. Ook allerhande verbouwingsmaterialen, speelgoed en kledij voor je kindjes, huishoudapparaten en meubilair worden massaal, en vaak nog ongebruikt, verpatst op tweedehands websites. Wie slim is en een beetje uitkijkt, bespaart hopen geld. Op die manier besteed je je geld veel wijzer en heb je opnieuw meer over om te kunnen weggeven. 13.5.8 Lief voor de eeuwigheid. Is dit geen profetische passage voor onze Belgische maatschappij? In Lucas hoofdstuk 18, vers 22 tot 25. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, de rijke jongeling, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het koninkrijk van God binnengaan. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Onze rijkdom kan al te gemakkelijk een barrière worden om in de volheid van Gods koninkrijk in te stappen. Jij moet voor jezelf bepalen welk perspectief je je eigen gaat maken omtrent geld en bezittingen. Zijn ze een middel om God te eren en mensen lief te hebben? Of zijn ze jouw persoonlijke dienaars om jou gelukkig te maken? Bekijk het als volgt. Jij en een vriend zijn van plan om een belangrijke reis te maken naar een ver land. Jullie hebben beiden gespaard voor de reis en naarmate de dag van vertrek dichterbij komt, beginnen jullie je voor te bereiden. Je vriend gaat naar een geldkantoor om zijn euro's in te wisselen voor de lokale munt van het land waar jullie naartoe gaan. Jij laat dit na, in de verwachting dat het ook nog ter plaatse zal kunnen. Na de vliegreis staan jij en je vriend op de exotische bodem, enkel en alleen om erachter te komen dat je in het land in kwestie geen euro's kunt inwisselen. Je geld is er dus niets waard. Zo zal het ook zijn met elke christen die geen juiste mindset over geld kan bekomen. Hij kan zijn rijk gevulde bankrekeningen en zijn luxe goederen niet meenemen naar de hemel. En zelfs als het wel kon, ze zijn er geen nikkel meer waard. De vraag is dus of je schatten in de hemel gaat sparen door nu al je geld om te zetten naar hemelse munten, zegeningen. Wie ga je zegenen? Hoe ga je je geld investeren in Gods koninkrijk? Het is veruit de beste belegging die je ooit gaat maken. Op een gegeven moment zul je van de ene op de andere dag schatrijk zijn. 13.5 Recruitsuitdaging. Bespreek volgende vragen eens op je volgende recruitsavond. In welke mate ervaar jij dat je gebonden bent door de aanwezigheid of afwezigheid van geld? Heb jij moeite met geld verdienen? Of word je net iets te blij als je geld krijgt? Is er een aanwijzing dat geld tot nu toe een te grote rol in jouw leven gespeeld heeft? Kan geld door jouw leven stromen zodat het anderen tot zegen is? Ben je vrijgevig? In hoeverre ben jij hemelse schatten aan het verzamelen? Heb je ergens openstaande schulden? Heb je een plan om die zo snel mogelijk af te betalen? Hoe is het gesteld met je werk? Hoe is het gesteld met je werkethiek? Ben je aan harde werker of eerder aan de luie kant? Of neig je net naar workaholisme? Ben je nog student of heb je nog geen loon? Zelfs van je zakgeld kan je tienden geven. Als je niet van een klein inkomen je tienden kan geven, dan wordt het enkel moeilijker als je straks rond de 1500 euro per maand verdient en opeens rond de 150 euro mag gaan weggeven. Leer dus tienden geven, ongeacht je financiële omstandigheden. Als je wel al een inkomen hebt en nog niets of niet genoeg daarvan weggeeft, dan is het moment aangebroken om daar eens over te gaan nadenken. Een praktische tip hierbij is om je tienden in vaste maandelijkse overschrijvingen van je bankrekening te versturen. Het geld is aan het begin van de maand weg, dus weet je direct hoeveel budget je nog over hebt voor die maand. En, laat ons eerlijk zijn, weinigen van ons zullen er een boterham minder om moeten eten. Bijna niemand voelt het om zijn tienden te geven. Blijf ook alert voor de stem van de Heilige Geest. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat Hij van je vraagt om eens een grotere som weg te geven, bovenop je tienden. Wees Hem daarin gehoorzaam. Je krijgt je geld in een of andere vorm gegarandeerd terug. Maar jouw investeringen in Gods Koninkrijk gaan een geweldige opbrengst opbrengen, zoveel is zeker. Je hebt hierin alle vrijheid, maar hier zijn alvast enkele voorbeelden van investeringen. Geef aan je kerk. Geef aan de armen of aan organisaties die zich inzetten voor arme mensen. Geef aan weduwen en wezen of opnieuw organisaties die zich voor hen inzetten. Geef aan mensen die voltijds in de bediening staan en echt een verschil maken. Geef aan parakerkelijke bewegingen die ondersteuning nodig hebben. Misschien ben je al op de hoogte dat we ook bij de recruits een financieel plan hebben. We hopen in de toekomst via de VZW steeds meer mensen te kunnen aannemen om voltijds te kunnen dienen in het maken van discipelen en het ondersteunen van de verschillende recruitsgroepen. Om je een idee te geven, met elke 35 recruits die 50 euro per maand geven, kunnen we één persoon halftijds aannemen. Je ziet hoe dit in de toekomst serieus kan oplopen naarmate er meer en meer recruits zouden komen. Als we allemaal zelfs maar een deel van onze tienden geven, vergroten we onze capaciteit om de volgende generatie recruits te bereiken en te discipelen. Laat ons duidelijk zijn dat niemand ooit verplicht zal worden om hierin mee te doen. Ik geef dit enkel mee om je, in het kader van dit hoofdstuk, duidelijk te maken dat we met z'n allen een grote financiële slagkracht kunnen ombuigen in dingen die van eeuwigheidswaarde zijn.